Deze ochtend wil ik met u spreken over het ware evangelie. En ik geloof dat het goed is om deze ochtend ook weer aantekeningen te maken. Want ik geloof dat ik echt wel wat openbaring van de Heer heb ontvangen over een aantal dingen. Waar ik echt, de evangelie lees je misschien, we hebben misschien wel tientallen, honderden keren heb je die gelezen. Maar ja, er zit zoveel diepte zitten in het evangelie. Alleen, wat ik merk is dat door de jaren heen heeft de kerk bepaalde gedachten ontwikkeld rondom het evangelie, rondom de persoon van Gods geest, rondom God zelf en hoe hij in elkaar zit, die eigenlijk niet helemaal kloppen. Of eigenlijk niet kloppen. Er zijn sommige misconceptions, sommige misvattingen over de liefde van God. En ik wil je vandaag echt even een boodschap van genade laten zien. De boodschap van genade, het ware evangelie. Wat is nou echte genade? En ik ga je echt meenemen in iets wat ik al jarenlang aan het leven ben. Ik zie heel veel christenen die struggelen met schuldgevoel. Dat ze zichzelf niet vergeven voelen. En dat ze, als ze hebben gezondigd, dat ze wegrennen bij God. Het is heel bekend dat als je hebt gezondigd, dat het eerste wat je doet, is dat je eigenlijk wil wegrennen bij God. Je hebt iets verkeerds gedaan, je zit weer in de auto en je denkt, laten we maar geen worship draaien, ik moet even mijn hoofd legen. Het eerste wat de mens doet als hij heeft gezondigd is wegrennen van God. Ja. Heb je gemerkt bij Adam en Eva, wat deden zij? Ze hadden gezondigd, het eerste wat ze deden was dat ze zichzelf gingen verstoppen voor God. En dit is ook wat wij vandaag de dag eigenlijk ook doen, van nature, we rennen weg van God. En dat is wat de zonde doet. De zonde doet iets in het hart, waardoor je eigenlijk wil wegrennen van God. Maar als je die liefde echt gaat begrijpen, dan is het eerste wat je gaat doen niet wegrennen van God, maar is het eerste wat je gaat doen is naar God toe rennen. Als je echt de genade begrijpt. Amen? Ik wil je zeggen dat het ware evangelie afrekent met elke schuldgevoel. En deze ochtend is mijn theologische doelstelling is om je te laten zien hoe mensen echt tot bekering komen. En twee is om je te laten zien wat echte vergeving is. Dat je echte vergeving gaat begrijpen. Over hoe denkt God dan over onbeleden zonde? We zondigen de hele dag door. En sommige dingen weet je niet. Je weet niet eens dat je het hebt gedaan. En hoe kijkt God daarnaar? En wat in mijn hoofd pakte ik dat niet. Ik dacht, ik vraag vergeving voor zonde. Voor sommige zonden vraag ik vergeving. En sommige zonden vraag ik geen vergeving. Ga ik dan verloren? Want de Bijbel zegt dat zonde brengt scheiding tussen God en de mens. Moet ik dan voor elke zonde vergeving vragen? Oké, moet ik dan op zaterdagavond even de tijd nemen om een half uur over mijn zonde na te denken? Ik snapte dat gewoon niet. Ik snapte het niet. Maar nu snap ik het, vandaag de dag snap ik het wel. En dat wat ik heb geleerd wil ik je vandaag meegeven. Amen. God is liefde. 1 Johannes 4 vers 8 zegt, God is liefde. God is liefde. En die liefde wil ik je vandaag laten zien. De basis van alles is dat God liefde is. God is goed en hij is liefdevol. En dat is het fundament voor je leven. Als je die liefde van God hebt ontdekt, dan is dat is het fundament. En daarbovenop ga je het huis bouwen. Want als je liefde voor God hebt ontwikkeld en je ziet dat hij liefde is, vanzelf is jouw reactie dat je eerbied en respect voor hem wilt gaan hebben. Als je echt de liefde van God hebt ontdekt, dan is de eerste reactie van jou, oké, eerbied en respect voor God. En dat noemen wij vrezen des Heren. Maar je moet, heel veel mensen die willen eerst beginnen ouders willen met hun kinderen beginnen met vrezen des Heren. Eerst moet je de Heer vrezen, eerst moet je eerbied en respect voor God hebben. En daarna ga je je kinderen de liefde van God leren kennen. Maar het is eigenlijk andersom. Eerst moet je ze in contact laten komen met de liefde van God. En vervolgens ga je zien dat ze iets in hun hart ontwikkelen dat ze eerbied en respect voor God willen hebben. En dan hoef je je kinderen niet meer te controleren. Dan hoef je je kinderen niet meer continu achter ze aan te zitten. Want ze moeten eerst met die liefde van God in aanraking komen. Die echte liefde van God. En mijn ervaring is dat als je met mensen van God bent, met mensen die echt ervaringen met God hebben gehad, dat als op het moment dat zij delen, gewoon aan tafel zitten met het eten, met het drinken, je bent met elkaar, je deelt gewoon de ervaringen die je hebt gehad met de Heer, dan komt er in je hart, wordt iets geboren van, ja, dat wil ik ook. Of, oh, ik wil ook mijn relatie met God zo sterk hebben. Oh, ik wil dat, ja, ik moet dat in mijn leven moet ik veranderen, dat moet in mijn leven moet ik veranderen. Heel vaak gewoon, als je aan tafel zit, en daarom snap ik ook het principe dat de Heer Jezus met zijn discipelen om de tafel zat, en continu met die gasten was, omdat iedere keer als hij aan het delen was, aan het sharen was, dan kwam er iets in het hart van die discipelen van, hey, dat wil ik ook. Oh, wacht, als de Heer Jezus zo leeft, dan wil ik dat ook. Er zijn sommige dingen die ik hier vanaf het podium aan u kan delen. En dat is maar voor 45 minuten maximaal. Maar er zijn dingen die je niet vanaf het podium kunt horen, maar die moet je eigenlijk in één op één horen. Wanneer is de laatste keer dat je als ouder met je kind hebt gezeten en de principes van God hebt gedeeld? Of hebt verteld over hoe jij stille tijd houdt? Of hebt verteld over de moeilijke momenten in je leven die jij met God hebt overwonnen? Als ouder is het zo belangrijk om met je kinderen te delen alle ervaringen met de Heer. Wat ik nu vandaag de dag doe, is ik luister naar preken op YouTube over AAL en over Smith Wigglesworth, over die gasten die met God wandelden. En ik ben dat aan het opzoeken, omdat ik wil horen gewoon hoe wandelden zij met de Heer. Ja, ik kan horen over wat ze predikten en alle theologische zaken die ze hieruit hebben gehaald. En tuurlijk, daar strek ik me naar uit, maar ik wil ook gewoon weten, wat waren de principes dan? Hoe leefden ze? Welk leven leefden ze? Oh, maar E.E. Allen die deed wonderen. Hij zegt, iemand die had een verschrompelde hand. En dat gewoon een heel hand groeide weer aan. Of een vinger die gewoon er niet was, die groeide gewoon weer aan. Bizarre wonderen die hij deed. Waren 7 stretchers, mensen die verlamd waren, die niet konden lopen. Alle 7 staan ze weer op. Op het moment dat hij bidt. En wij zien dat stuk met Matthäus 10 vers 8. Legt de zieke de handen op. En dat is allemaal waar. Maar wat we niet horen is dat hij urenlang met God in gesprek was. Aan het bidden was. Hij sloot zichzelf op voor uren om met God te praten. Hij ontwikkelde zo'n sterke relatie met God. In zijn binnenkamer. Een relatie met God. Niemand ziet dat. Hij sloot zijn binnenkamer. Had urenlang gesprekken met God. En wij zien alleen maar de momenten dat ze op het podium staan. Over een Catherine Kuhlman die zoveel wonderen deed. Die vrouw die leefde echt met God. Die was in de diensten. En na de dienst ging ze weer naar haar kamer. Op de mooiste plek waar ze wilde zijn. Dat was in de aanwezigheid van God. Ze was continu in die aanwezigheid. Continu in die aanwezigheid. Dat is het liefste wat ze deed. Ja, als ik dat soort dingen hoor, denk ik, ja, hey, dat wil ik ook. En ik hoop dat dat verlangen bij jou komt deze ochtend. Dat wil ik ook. Romeinen 2 vers 4, dat is waar deze preek eigenlijk werd geboren. Romeinen 2 vers 4. Ik denk dat een van de belangrijkste principes is in het woord. Romeinen 2 vers 4. Romeinen 2 vers 4. Eigenlijk gaat het mij om het tweede gedeelte uit deze tekst. Maar ik lees hem even helemaal. Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid. En dan komt het. En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Hier staat, weet je dan niet dat zijn liefde, zijn goedheid jou tot bekering wil brengen. Het zijn niet de regeltjes van mensen die iemand tot bekering brengen. Het zijn niet de super moeilijke principes uit het woord van God. Of allerlei bewijzen die mensen moeten leveren. Of discussies die mensen moeten aanhoren of die je moet voeren. Die mensen tot bekering brengen. Het is de goedheid van God die mensen werkelijk tot bekering brengt. Je hebt natuurlijk bekering dat je de Heer Jezus gaat leren kennen. Maar eigenlijk is het elke dag een taak van ons om ons te bekeren van de verkeerde dingen die we hebben gedaan. En die goedheid van God, die is het die elke dag weer jou tot bekering laat komen. Bekering van zonde, bekering van dit, bekering van dat. Amen? Het is de goedheid van God. Het is de goedheid van God die ons tot bekering brengt. Amen. Nou, die goedheid van God, dat is eigenlijk het fundament, dat is de basis. En misschien moet ik dan de definitie van het evangelie neerleggen. Dat is, u weet allemaal dat het evangelie is de goede boodschap. Amen? Evangelie betekent letterlijk goede boodschap. En wat is dan die goede boodschap? Die goede boodschap is dat er herstel is van de relatie tussen de mens en God de Vader door de kruisdood van de Heer Jezus. De goede boodschap is herstel van de relatie tussen de mens en God de Vader door de kruisdood van de Heer Jezus. Dat is de goede boodschap. Ooit waren we vijanden van God, ooit hadden we fouten gemaakt en was er een kloof tussen u en God. Want dat is wat zonde doet, die brengt een kloof tussen u en God. En door de kruisdood van de Heer Jezus zijn wij weer bij God samengekomen. Amen. Als we het hebben over herstel, het evangelie is een boodschap van herstel, dan moet er iets kapot zijn geweest. En dat is datgene wat de zonde doet. De zonde die heeft die relatie met God heeft die kapot gemaakt. Jesaja 59 vers 2, je hoeft hem niet op te zoeken, maar je kan hem voor thuis kan je hem lezen. Maar daarin staat dat de zonde brengt scheiding tussen God en de mens. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens. Zonde brengt scheiding tussen God en de mens. En 2000 jaar geleden kwam de Heer Jezus naar deze wereld toe en die bracht daar herstel tussen God de Vader en de mens. Amen. Nou, dit is allemaal eventjes de basis. En nu gaat mijn tijd ook in, toch? Amen. Je moet altijd een goede bodem leggen. Wat voor mij op een gegeven moment nieuw was. Ik noemde net over dat ik soms aan het nadenken was over hoe zit het dan met zonde. Onbeleden zonde, dingen die ik vergeten ben. Hoe zit het daarmee? En ik kwam tot de conclusie dat vanuit het woord dat ik ben vergeven voor mijn zonde in het verleden. Ik ben vergeven voor mijn zonde in het nu. En ik ben vergeven voor mijn zonde in de toekomst. De Heer Jezus heeft betaald voor al mijn zonden. In het verleden, in het heden en in de toekomst. En ik kwam erachter dat het zondige heeft geen invloed op de mate van liefde tussen God en mij. Dus God gaat niet meer van mij houden op het moment dat ik minder zondig. God gaat ook niet meer van mij houden op het moment dat ik niet zondig. Die liefde van God die is de meest constante factor in je leven. Er is niks zo constant als de liefde van God. Of je nou wel offers geeft, of dat je geen offers geeft, die liefde van God is altijd constant. Wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, is, dus ik ben, als God heeft betaald voor mijn zonde in het verleden, in heden en in de toekomst, dan op een gegeven moment dacht ik, ja, Heer, ik ben u zo dankbaar, ik ging God danken voor mijn vergeving. En ik, eigenlijk elke dag dacht ik, ja Heer, ik dank u wel voor mijn vergeving. En op een gegeven moment, je leeft vanuit die dankbaarheid. En ik weet gewoon, ik ben vergeven door God. In alles wat ik doe, ik ben vergeven door God. En ik dank God voor mijn vergeving. Continu, ik dank hem voor mijn vergeving. Voorheen was ik hem continu aan het vragen, Heer, vergeef dit, vergeef dat, vergeef zus, vergeef zo. En ik geloof dat het goed is om, als dingen in de weg staan tussen jou en God, en als je dat voelt, om dat te belijden. En Johannes 1 vers 9, die zegt, als wij onze zonden belijden, zijn getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Maar nu, ik leef veel meer, niet gericht op de zonde, maar veel meer gericht op Christus. Veel meer gericht op, hey, Heer, dank u wel dat ik vergeven ben. Heel veel mensen, die leven heel erg zondegericht. Ze zijn continu bezig met de zonde die ze hebben gedaan. En continu aan het nadenken over, wat heb ik dan verkeerd gedaan in de avond? Welke zondes heb ik vandaag gedaan? En dat maakt je heel erg zondebewust. Maar ik leef veel meer Christusbewust. Veel meer vanuit, Heer, u heeft voor mij geleden aan het kruis. Ik dank u wel voor vergeving. En en dan is het goed. Ik hoef niet elke zonde te belijden. Ik hoef niet de hele dag bezig te zijn om dit op te noemen, om dat op te noemen. Ik dank gewoon God, Heer, ik dank u wel voor mijn vergeving. En als er dingen zijn, dan beleid ik het en dan weet ik dat ik vergeven ben. Heel veel mensen leven zondebewust, maar ik leef Christusbewust. Volgens mij is de naam van deze kerk, hoe is dat ook weer? God Center. We moeten God-centered zijn. We moeten niet sin-centered zijn, we moeten God-centered zijn. Ik hoop dat de naam deze ochtend je een nieuwe betekenis geeft. altijd wanneer jij leeft, moet je leven vanuit God center. Oké, ik moet Christus in het middelpunt zetten. Ik moet niet meer kijken naar mijn zonden, de dingen die ik heb gedaan in het verleden. Ik moet niet terugkijken naar alle verkeerde dingen. Ik moet continu kijken naar Christus. God-centered. Ik moet God-centered gaan leven. Heb je wel eens gereden naast een auto en je kijkt de hele tijd naar die auto. En hoe meer je naar die auto kijkt, hoe dichter je bij die auto gaat rijden. Heb je dat wel eens meegemaakt? Je wil echt niet tegen een vrachtwagen aan botsen. En je kijkt zo naar die vrachtwagen. En hoe meer je naar die vrachtwagen kijkt, hoe dichter je tegen die vrachtwagen aan gaat rijden. Zo is het ook met zonde. Hoe meer je naar de zonde gaat kijken, hoe meer je daarop gefocust bent, hoe dichter je bij die zonde gaat komen. Hoe meer je naar Christus bent, op Christus gefocust bent, hoe verder je weg van de zonde gaat rijden. Hoe meer je op Christus gefocust bent, hoe verder weg de zonde van je af gaat staan. Wij moeten God-centered leven. Amen. Zeg het tegen degene die naast je zit. God-centered. Oké, dus je bent vergeven voor je zonde. Verleden, heden en toekomst. Amen. Zonde heeft geen invloed op jou als mens en op God, want je bent vergeven. Amen. En nu is, als het goed is, is de enige goede, juiste vraag die nu naar boven komt, is, oké, kan ik dan onbeperkt zondigen, als het toch geen invloed heeft? Amen. Kan je dan onbeperkt zondigen? Nou, als deze vraag opkomt, dan weet je dat het evangelie goed is uitgelegd. Want dit is precies wat Paulus in Romeinen 6 tegenkomt. Laten we met elkaar gaan lezen. Paulus kreeg ook de kritiek dat hij te makkelijk over het evangelie vertelde. Dat hij over een te liefdevolle God sprak, over een te genadevolle God. Maar het is de waarheid. En Paulus gaat in op hetgeen waar hij aanklachten tegen kreeg. Romeinen 6 vers 1. De Bijbel zegt hier. Betekent nu dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Paulus zegt hier, moeten we dan nu volop 100% blijven zondigen? Zodat die genade alleen maar sterker wordt? Hoe meer je zondigt, hoe meer genade je krijgt van God. Hij zegt dat in geen geval. Paulus gaat hier in op mensen die kritiek tegen hem hadden en zeiden, ja, jij dat, die genadeboodschap van jou, die is wel heel heftig. Dat kan, het is te mooi om waar te zijn. En eigenlijk is dat ook zo. Het evangelie is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Dat je vergeven bent van jouw zonde. Dat God niet meer kijkt naar jouw fouten. Dat je altijd bij God mag komen. Op het moment dat jij hebt gezondigd, dat je direct één seconde later al, of op dat moment al bij God mag komen. Dat is echt bizar als je daarover nadenkt. Als je een fout maakt, met zonde doe je God pijn. Met zonde doe je God pijn. Laat dat als een paal boven water. Met zonde doe je God pijn. Alleen, hij is al betaald voor die zonde. En je mag direct bij hem komen. Dat is een boodschap die is ongekend. Dit is een ongekend goede boodschap. Dit is echt bizar. Maar het is wel waar. Het is te mooi om waar te zijn. En het evangelie is waar. Dit is waar. Dit is de goede boodschap. Maar kunnen we onbeperkt zondigen? Paulus zegt, we kunnen niet onbeperkt zondigen. En ik wil je 4 redenen geven waarom jij niet onbeperkt kunt zondigen. Waarom wij niet moeten leven in zonde. Bent u er klaar voor? 4 redenen waarom we niet zondigen. Nou, ik heb het net al genoemd. Dat met zonde doen we God pijn. Want hij heeft daar een hele zware prijs voor betaald en hij wil niet dat jij in zonde leeft. Hij wil dat jij hij wil gewoon niet dat jij zondigt. En waarom wil hij dat niet? De Bijbel zegt in 1 Korinthe 3 vers 16 dat jij bent weet je niet dat je een tempel van Gods geest bent en dat de geest van God in jou woont. Dus je moet je even voorstellen dat wij zijn een tempel. Amen. Een mooie tempel hier. En in deze tempel woont de geest van God. U snapt het niet. In die tempel woont de geest van God. 1 Johannes 3, vers 16 zegt, in deze tempel, in jou, je bent de tempel van God, je hebt God uitgenodigd, hij stond aan de deur van je hart, hij klopt op je hart, jij deed de deur open en hij kwam binnenwonen. En dan ben je in de tempel van Gods geest. En in jou woont Gods geest. Dus overal waar je heen gaat, daar komt Gods geest, daar komt God zelf. En overal waar je heen gaat en jij zondigt, daar komt God en hij staat daar. Hij is in je hart, is hij aan het kijken over hoe je aan het zondigen bent. En dat doet hem pijn. En dat doet hem pijn, want hij wil niet dat jij zondigt. En waarom doet dat hem pijn? Omdat hij kent de gevolgen van de zonde. Hij kent de gevolgen van de zonde. Hij wil niet zonde, dat is mijn tweede puntje, zonde uiteindelijk leidt tot de dood. De duivel is een dief. Een briesende leeuw die zijn prooi probeert te verslinden. En de Bijbel zegt in Romeinen 6 vers 16 dat de zonde uiteindelijk tot de dood leidt. Het is een bepaald proces. Zonde, de duivel wil als het ware dat jij verslaafd wordt aan een bepaalde zonde. Amen. Als je naar David kijkt, hij had 1 keer gezondigd met Bathseba. Vervolgens kwamen allerlei zondes op zijn pad. Hij zondigde, hij deed allerlei andere zondes. Hij had overspel gepleegd met Bathseba en vervolgens had hij iemand vermoord en vervolgens begon hij te liegen. Hij deed allemaal vervolgzondes. En zo werkt het altijd met zonde. Zonde op zichzelf staat nooit alleen. Iemand die overspel pleegt, pleegt nooit 1 keer overspel. Maar meestal is dat een proces, gebeurt dat vaker. Iemand die 1 keer liegt, die moet weer die leugen gaan verbergen en dan komt er de volgende leugen. En zo raak je in een web van leugens. En uiteindelijk is het gevolg daarvan dat je steeds meer van God wordt, als het ware in je hart wil je steeds meer vanuit God verwijderd worden. Want je denkt, die zonde. En je schaamt je als het ware naar God toe voor die zonde. Als je leeft in zonde, dan is dat een natuurlijk gevolg van het hart van de mens. En daarom, we leven niet in zonde omdat we hem geen pijn willen doen. Hij woont in ons hart. Hij is er altijd bij. 2 is dat zonde uiteindelijk leidt tot de dood, zegt de Bijbel. 3, zonde geeft ingang aan de duivel. Efeze 4 vers 27 zegt, geef de duivel geen voet. Geef de duivel geen voet. Je kan de duivel een bepaalde ingang geven in je leven. Op het moment dat jij zondigt, dan geef je een open deur aan de Satan. En dan wil hij daarop wil binnenkomen. En hij wil jou verslaafd maken. En hij wil jou. De duivel wil niets liever dan jou en je gezin aanvallen. Als je als vader, als je als priester van een gezin aan het zondigen bent, dan vallen de geestelijke muren van jouw gezin, die vallen omver. En wat je ziet is dat die zonde waarin jij bent gevallen, dat jouw kinderen daar veel vatbaarder voor zijn. Dat zijn geestelijke wetten, maar de muren die vallen om. En als die muren omvallen, dan zijn jouw kinderen een prooi voor de vijand. En de vijand zal het niet laten om jouw kinderen daarop aan te vallen. En daarom geef je de duivel geen voet. We willen hem geen ingang geven in ons leven. Iets anders is wat je veel ziet is dat mensen die vaak in onvergevingsgezindheid leven, vaak ingang geven voor de duivel. Het is een voet, die onvergevingsgezindheid is een voet in hun leven. Om vervolgens je ziet vaak dat mensen met kwellende geesten te maken hebben. Met reumatische klachten, met artritis. Al dat soort klachten. Ik zeg niet dat als je dat hebt, dat je automatisch niet iemand vergeven hebt. Maar ik zeg wel dat als jij niet vergeven hebt, dat de kans vrij groot is, als je daarin blijft volharden en leven, dat de voet is voor de Satan om binnen te komen met dat soort klachten. Ik heb het heel vaak gezien. Geef de duivel geen voet. Want hij doet niets liever dan daarop binnenkomen. En als hij eenmaal een voet binnen heeft, dan gaat hij rondsnuffelen om te kijken waar hij ingang kan vinden. Als je Matteüs 12 leest over hoe boze geesten binnenkomen, dan is 1 ding die we weten van boze geesten, is dat zij juridisch ontzettend sterk zijn. Zij weten juridisch precies waarop ze kunnen binnenkomen en waarop ze niet mogen binnenkomen. En daarom moeten we de duivel geen voet geven in ons leven. Amen? We zondigen niet omdat we Gods stem duidelijk willen verstaan. Op het moment dat jij zondigt en blijft leven in zonde, dan ga je zien dat de zonde neemt een bepaalde plek in je gedachten. De Bijbel leert ons in Romeinen 12, vers 2, dat wij moeten worden hervormd door de vernieuwing van ons denken. Dat betekent, we moeten het woord tot ons nemen. En het woord moet in ons hart komen. En dat kunnen we alleen maar doen door het te lezen. Uw denken kan niet vernieuwd worden door niet de Bijbel te lezen. U moet de Bijbel lezen om uw denken te vernieuwen. Amen. We moeten het woord lezen om ons denken te vernieuwen. Maar weet je dat zonde ook een bepaalde ruimte neemt in onze gedachten? Zonde neemt een bepaalde ruimte, als dit je gedachte is voor 100%, dan neemt die zonde, die neemt 5%, 10%, 20%. Hoe meer, je moet ruimte geven aan God. Je kan je denken kun je vernieuwen, dat alles vernieuwd wordt, of je kunt het laten verouderen door de zonde. Het vernieuwen, dat is het woord tot ons te nemen. En al iedere keer als we het woord tot ons nemen, oude patronen gaan weg en nieuwe dingen leren we, dingen van God, oude dingen die we van vroeger hadden geleerd, die misschien niet van God waren, die vervangen we door nieuwe patronen in ons leven. Maar als we in zonde leven, dan worden die nieuwe patronen die we hadden geleerd van God, die worden weer vervangen door oude patronen. Of je valt weer terug in oude patronen. Zonde neemt een bepaalde ruimte in jouw leven. Amen? Vier redenen waarom we niet zondigen. We willen de geest van God geen pijn doen. 2. Zonde leidt tot de dood. 3. Zonde geeft ingang aan de duivel. En 4. Gods stem verstaan wordt moeilijker. Gods stem verstaan wordt moeilijker. Want zonde neemt een bepaalde plek in je gedachten. En om Gods stem te verstaan, we moeten een zuiver kanaal zijn om Gods stem te verstaan. Amen? Alles moet wijken gewoon om Gods stem te horen. Hij spreekt continu. Het is maar de vraag of je bent afgestemd op hem. Amen? Het is net zoals jouw telefoon. Die heeft eigenlijk, als we hier zijn, we zien het niet, maar je hebt gewoon op je telefoon heb je altijd bereik. Er zijn allemaal stralingen hier, die hier zijn, om op het moment dat je gebeld wordt, dat je gebeld kunt worden. We zien het niet, alleen het is er wel. En met God is het ook zo. Hij is eigenlijk altijd, hij wil continu spreken. Alleen het is de vraag of jij daarop bent afgestemd. Nou, zonde, dat zorgt ervoor dat je totaal niet bent afgestemd. Amen? En daarom, we willen leven, een heilig leven. Dus mijn boodschap voor vandaag is dat het evangelie is een goede boodschap. Het is een goede boodschap. De zonde heeft geen invloed op jouw relatie tussen jouw relatie met God. Zijn liefde is altijd hetzelfde voordat je hebt gezondigd en nadat je hebt gezondigd. Die liefde is altijd constant. Die verandert niet. Het is altijd hetzelfde. Je bent vergeven voor je zonde, heden, verleden en toekomst. En je mag altijd bij God komen. En over al die onbeleden zonden, we moeten niet gefocust zijn om al die zonden te gaan bedenken. Oh ja, heb ik daar wat gedaan? Nee, daar moeten we geen tijd aan verspillen. We moeten focus leggen op de Heer Jezus. We moeten God-centered gaan leven. We moeten niet gefocust op de zonde gaan leven. Want hoe dichter we bij de zonde, hoe meer we naar zonde gaan kijken, hoe dichter we bij de zonde gaan komen. Hoe meer we naar Christus gaan kijken, hoe verder we van de zonde af gaan leven. Amen? En als je voelt dat er zonde is in je leven die een bepaalde ruimte inneemt, beleid het en geloof dan ook en weet dan ook dat je vergeven bent. Je moet het dan ook gaan geloven. Ja, maar ik voel het niet. Ik voel niet dat ik vergeven ben. Nee, maar alles is geloof. Alles is geloof. Alles is geloof. Het begint bij geloof en daarna ga je het voelen. Je moet het eerst geloven, je moet het uitspreken. Vaak begint het zo. Ik spreek het uit, ik geloof het en dan ga ik het zien. Ik spreek het uit, ik geloof het en dan ga ik het zien. Maar heel vaak willen we het andersom doen. We willen het eerst voelen en zien. Daarna willen we het spreken en daarna willen we het voelen. Of misschien willen we het eerst voelen, daarna willen we het... Het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet. Het zit zo niet in mijn systeem dat ik het niet eens kan volgen. Amen. 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 Nou, misschien moet ik dit zeggen. Genade is geen vrijbrief om te zondigen, maar het is de sleutel om de zonde te overwinnen. Genade is geen vrijbrief om te zondigen, maar het is de sleutel om de zonde te overwinnen. Als jij echt de genade gaat begrijpen, dan wil jij niet meer zondigen. Als jij echt genade gaat begrijpen, als je echt die liefde van God gaat begrijpen, dan wil jij niet meer zondigen. Als jij echt gaat beseffen dat God zo ontzettend veel van je houdt, dat die genade zo ontzettend groot is, dan wil jij niet meer zondigen. Dan wil jij leven een heilig leven. En dat gaat niemand tegen jou zeggen. Geen enkele prediker of wie dan ook die boven jou of onder jou of naast jou staat. Niemand kan het jou vertellen dan alleen God zelf die in jouw hart woont. Als jij het ware evangelie gaat leren kennen, als jij die ware liefde gaat leren kennen, dan staat er iets in je hart op van hé, maar dit wil ik niet. Ik wil niet zondigen. Ik wil een heilig leven leiden. Ik wil een rein leven leiden. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil voor God leven. Ik stel mijn leven alleen voor God in. Amen. Ik wil vragen of je gaat staan. En dan gaan we lekker met elkaar belijden. Amen. Ik hoop dat deze boodschap bij je is binnengekomen. En ik hoop dat je echt gezegend bent door hetgeen wat ik eigenlijk al, waar ik jarenlang in geloof, is dat ik vergeven ben en ik leef vanuit die vergeving. En als ik heb gezondigd, dan ren ik naar God toe. En ik hoop dat je na vandaag, als je hebt gezondigd, dat je naar God toe rent. En dat je weet waarom je niet zondigt. En dat je weet, hé, ik ben vergeven. En hij is een liefdevolle God. Amen. Misschien kunnen we onze ogen sluiten en dan wil ik bidden voor u. Vader, ik dank u voor deze dag. Ik dank u dat we hier bij elkaar zijn. En ik dank u, Vader, heren, voor uw vergevende liefde, heren. Heren, dank u wel voor uw genade, heren. Heer, dank u wel dat uw genade zo goed voor ons is. Heilige Geest, dank u wel dat u naar deze wereld toe bent gekomen om voor ons te sterven aan het kruis. En dat u onze zonde heeft vergeven, 2000 jaar geleden. En dat we niet alleen vergeven zijn voor onze zonde in het verleden, maar dat we ook vergeven zijn voor onze zonde in de toekomst. En dat we altijd een beroep mogen doen op uw genade. Ik dank u wel, Heer, dat u niet boos bent en dat u van ons houdt en dat u altijd met open arm op ons staat te wachten. Heer, dank u wel voor die liefde, Heer. Heer, ik bid op dit moment in de naam van Jezus dat die genade, Heer, dat die landt in ons hart, Heer. Dat iedereen die moeite heeft, Heer, met die genade, Heer. Heer, iedereen die met schuldgevoel rondloopt, Heer. Heer, iedereen die voelt dat hij niet waard is om bij u te komen, Heer. Iedereen die voelt in zijn hart dat hij niet bij u mag komen, omdat hij zoveel fouten in zijn leven heeft gemaakt. Heer, ik bid op dit moment, Heer, dat die genade binnenkomt in de machtige naam van Jezus, Heer. Heilige Geest, ik bid u dat u de harten zo aanraakt op dit moment, heren. Heren, dat oude patronen die misschien geleerd zijn van vroeger over een boze God die alleen maar boos met zijn vingertje wijst, dat die verbroken worden, Heer. In de machtige naam van Jezus, heren. Geest van God, doe wat geen mens kan doen. En ik spreek op dit moment uit dat die gedachten worden kapot gemaakt in de naam van Jezus, heren. Heer, dat we gaan leven vanuit een nieuw concept van genade, heren. Heren, genade vanuit uw woord, heren. Heren, genade dat we altijd bij u mogen komen in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Dank u, Heer Jezus. En misschien ben je hier en zeg ja, ik heb nog nooit de Heer Jezus uitgenodigd in mijn hart. En ik wil hem eigenlijk wel leren kennen. Ik wil je dan vragen om je hand om te heffen, om naar me te zwaaien. Als jij zegt, ja, ik heb nog nooit de Heer Jezus in mijn hart aangenomen, maar ik wil hem aannemen in mijn hart. Ik wil die genade waar je vanochtend over hebt gesproken, die wil ik gaan leren kennen. Als jij dat bent, dan wil ik vragen of je je hand opheft, naar me zwaait. Yes, all right. Ik zie handen. Ik wil je vragen om je hand op je hart te leggen. En misschien ben je thuis en zeg je, ja, dit wil ik ook. Ik ga een gebed bidden en dan wil ik vragen of je me nabidt. Lieve Heer Jezus, we komen op dit moment voor uw troon. We vragen uw vergeving voor alles wat we verkeerd hebben gedaan in ons leven. We danken u op dit moment voor vergeving voor al mijn fouten en zonden. We danken u dat u nu op dit moment binnenkomt in mijn hart. Dank u wel dat ik een kind van u ben vanaf deze dag. Dank u wel dat ik vanaf vandaag voor u ga leven. In de machtige naam van Jezus. Amen. Wauw, ik geloof, ja. Ik geloof dat je een kind van God bent geworden op het moment dat je dit hebt nagebeden. En dat je vanaf deze dag een leven met God gaat ontwikkelen. Wat ik net vertelde is dat je bent een tempel van Gods geest geworden. Hij komt vanaf vandaag in jou wonen. En hij gaat je helpen met alle obstakels in je leven. Alles waar je tegenaan loopt, daar gaat hij je bij helpen. Hij is altijd dichtbij en hij is nooit ver weg. Hij belooft dat hij je niet zal verlaten, maar dat hij altijd bij je is. Amen. Weet je dat? Ook voor alle gelovigen weten we dat Gods geest altijd met ons is. Hij zal je niet begeven, hij zal je niet verlaten. Hij is altijd daar met jou. Amen.